Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Volgende week is het weer kerst, dat gaat snel, hè? Ik heb het idee alsof we net onze kerstboom weg hebben gedaan. Maar geweldig dat de engel die kwam bij Jozef in Matthäus. En die zei tegen Jozef, Jozef, je zal hem de naam Jezus geven. Je zal hem de naam Jezus geven, wat een geweldige naam. Want hij is het die zijn volk zal redden, zal verlossen van hun zonde. En dat betekent ook de naam van Jezus, hij die zijn volk zal verlossen van hun zonde. En vandaag is dat ook het onderwerp van de prediking, ook met uitzicht op kerst. Dat toen Jezus kwam, is hij gekomen met een volkomen verlossing, met een volkomen vergeving van onze zonde. En dat is een geweldig genadecadeau wat God ons wil geven. Ik wil beginnen met lezen in Hebreeën, Hebreeën 8, vers 10. Hebreeën 8, vers 10. Als u een Bijbel bij u heeft, kunt u dat opslaan. God is goed en God is groot en zeer te prijzen. Ben ik het die piep? Of piep ik? Ja, toch? Stop, piep. Piep, stop. Hebreeën 8, vers 10. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen ze een ieder zijn medeburger, een ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere. Want allemaal zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonde zal ik niet meer gedenken. En de Heer Jezus heeft met ons een nieuw verbond gesloten en dat nieuwe verbond houdt in dat God zijn wet in ons verstand en in onze harten schrijft. Omdat het niet meer is een wet wat je niet kan vervullen, maar iets wat je met plezier doet, een veranderd leven. En God zegt, ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen mijn volk zijn, mijn persoonlijk eigendom. En niet een ander hoeft de ander meer te leren, maar allemaal zullen jullie mij kennen. En dat is het hart van God. Niet alleen de leiders van een kerk, maar dat heel Gods volk, de kleine en de grote, de tieners en de kinderen, hem zullen kennen. En zullen kennen door de Heilige Geest en in de waarheid. En God zegt dan, aan het einde, ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. Ik zal hun genade geven over hun ongerechtigheden. En hun zonde, aan hun zonde zal ik niet meer denken. Volkomen vergeving van zonde, maar niet alleen vergeving. Maar God zegt, ik zal er niet meer aan denken. Omdat jij met alle vrijmoedigheid zal kunnen komen in zijn aanwezigheid. En dat God zegt, wat je bij mij hebt gebracht, ik denk er niet meer aan. De weg is open. Maar toch, en dan gaan we een reis maken door de Bijbel. Is vergeving is het centrale thema in Gods woord. En weet u dat vergeving, dat ook God zelf kan nooit zomaar vergeven. Want als je spreekt van vergeving en dat we vergeving moeten ontvangen, heb je ook te maken met schuld. Er is een bepaalde schuld die we op ons hebben gekregen door onze ongerechtigheid. Als ik door een rood stoplicht heen rij, dan krijg ik een bekeuring. En dat houdt in dat er een straf te betalen is op overtreding. God zegt dat ook in Exodus 34, vers 6 en 7, zien we dat de Heere God zich openbaart. En God zegt, en ik ben de Heere, Heere God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die de goede tierenheid bestendig aan duizenden, die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij niet onschuldig. En God is genadig, langmoedig, vol van goede tierenheid en trouw. Hij wil vergeven, maar er is een kwestie van schuld. En Danny weet dat beter dan ik, maar schuld moet altijd betaald worden in de boekhouding. Anders klopt je balans niet meer. Je moet het altijd betalen. Iemand moet schuld betalen. Dat doe jij, of een ander kan het doen. Nou, dat is de kwestie dat God niet zomaar zonde kan vergeven. Er moet iemand zijn die wat doet aan die schuld, die de schuld betaalt. Maar onze schuld is zo groot, we kunnen dat niet betalen. Jesaja 59, vers 2 staat er dat het zijn uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Wat verbergt ons voor de levende God? Wat maakt dat er scheiding is tussen God en ons, onze zonde? Toen ik nog niet bekeerd was, zocht ik in allerlei andere godsdiensten, zocht ik ergens een godservaring te hebben. En heel raar, ik had altijd het gevoel dat er scheiding was. Ik wist niet dat het in de Bijbel stond. Maar ik had altijd het gevoel, ik wil God bereiken, maar waar is die? Er is een scheiding. Ik voelde een afstand tussen God en mij. Hij was onbereikbaar. Totdat ik op een gegeven moment geconfronteerd werd met de Bijbel en de Bijbel begon te lezen. En een van de eerste keren dat ik de Bijbel opensloeg, was het deze tekst. Dat God zei, het zijn je ongerechtigheden, je zonde, dat maakt de scheiding. En je hebt iemand nodig die jouw zonde draagt, die wat doet aan die ongerechtigheid, omdat er geen scheiding meer zal zijn, omdat ik jou kan ontmoeten. En God heeft altijd dat verlangen gehad, de mens te ontmoeten. We zien dat ook in de zondeval al, in de hof. Als de mens zondigt, zien we dat er gelijk schuld komt, schaamte komt, angst komt. En wat doet de mens? De mens probeert het te bedekken. De mens probeert vijgenblaadjes te maken, achter een bosje te gaan zitten. En hij probeert dus dezelfde wat aan te doen, aan het zondeprobleem. Hij probeert zichzelf te bedekken. Maar God verlangt naar gemeenschap. Hij verlangt naar relatie en hij wandelt in de hof. En Adam en Eva zijn er niet meer, want ze zitten achter een bosje. En God zegt, Adam, waar ben je? En Adam komt tevoorschijn en dan is hij eerlijk Adam. Adam zegt niet, Heere God, moet eens kijken wat een mooi jurkje ik gemaakt heb van vijgenbladeren. Maar Adam zegt heel eerlijk tegen God, ik ben naakt. Want hij merkt dat al die vijgenblaadjes hem niet kunnen bedekken. Er is wat anders nodig. En dat kan je ook in je leven. Er kan iets gebeurd zijn in je leven. Tientallen jaren geleden. Je kan proberen het weg te drukken. Je kan proberen er overheen te leven. Je kan proberen het weg te redeneren. Maar het zal je nooit lukken. Diep van binnen blijft die pijn. Blijft die zonde. Blijft dat zitten. Want je zal het nooit kunnen bedekken. En dat zeg ik ook eerlijk. He, als er dingen zijn in je leven, misschien verberg je als man iets voor je vrouw, omdat er iets verkeerd is gegaan, of er zonde is gekomen in je leven. Maar bedek het nooit, want vroeg of laat komt het altijd openbaar. Je zal het nooit kunnen bedekken. Er is iets anders wat het weg kan nemen, wat het kan bedekken. Soms maak ik mee, ook op de zaterdagscholen, we waren pas een keer in Twente, en dan kwam een man van 70 jaar, haar 70 jaar naar voren toe. Hij zegt, dankjewel dat je zo open en eerlijk bent geweest, maar mag ik wat belijden wat ik heb meegemaakt op mijn 13e en 14e jaar? Ik heb het nooit aan iemand verteld. 60 jaar. Haast 60 jaar geleden. Het was niet weg. Het was nog steeds niet gereinigd. Het was nog steeds niet in het licht gebracht. Gisteren hadden we de school en er kwam een man naar voren toe. Ik denk, vanwege de 50 jaar. Hij zegt, dankjewel voor jullie openheid. Ik wil ook open zijn. Er is wat gebeurd toen ik 12 of 13 jaar was, misbruikt door een oudere man. Ik heb het nooit verteld, ook niet aan mijn vrouw. Mag ik het openbrengen? En dan breekt je hart. En dan mag je het bij het kruis brengen. En dan merk je ineens dat er tranen komen. En dan merk je ineens het bloed van Jezus reinigt. En zo'n man zegt, hey, ik kan het nou opengooien. Ik zeg, vertel het ook tegen je vrouw. Deel alle dingen. En je zal merken dat je een nieuw huwelijk krijgt. 60 jaar, 30 jaar, nooit. Een mens kan het niet bedekken. En weet je wat nou zo geweldig is? God weet dat. Er is iets wat een mens niet kan. Er is iets wat jij nooit kan. Nooit zal je dat uit kunnen wissen, nooit. Maar de Heere God is zo lief. Genesis 3 vers 21, en daar zie je hem al als vader. De Heere God maakte voor de mens en zijn vrouwen kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Stel je nou eens voor dat God, de schepper van hemel en aarde, de Vader, hij moet onschuldig een dier slachten voor de mens, om de mens te bedekken, als beeld van eens zijn zoon die onschuldig zijn leven zou geven voor ons. En de Vader neemt de tijd om van die vellen kleren te maken. Zie je hem al zitten met zijn naald om kleren te maken voor de mens? En er staat niet dat God zei, ik maak kleren, trek ze zelf maar aan. Maar de Heere God trok hun die aan, wat intiem. En dat is iets wat een mens nodig heeft. Je hebt nodig dat, dat de Heere God jou iets aan gaat trekken. Dat de Heere God zelf iets doet in jouw leven. Ik vertel dat vaak, maar het is zo belangrijk. Die houding van Petrus, dat Jezus voor Petrus neerknielde, zegt: ik moet je voeten wassen. En dat Petrus zegt: tot in eeuwigheid niet, je hoeft mij die voeten niet te wassen. Ik zou u de voeten moeten wassen, zie je hem denken. Maar Jezus zegt: als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Er is iets wat de Heer alleen maar heel persoonlijk bij jou kan doen. Hij moet jouw zonde bedekken, hij moet dat bedekken. En daar is een offer voor nodig. Zelfs in Genesis zie je al dat er iemand onschuldig, een dier onschuldig moest sterven om de schuld te betalen. Een onschuldige moest betalen voor de schuldige. En onschuldige dieren werden geslacht. Ineke vindt het al heel erg, die houdt van dieren. Maar dat is ook erg. En het is zeker erg dat het Lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt, een onschuldige zoon van God moet sterven voor jou en mijn zonde. En al heel de Bijbel door zien we dat als het gaat om voor God te leven, om hem welgevallig te leven, is het altijd dat een ander kleren aan moet trekken. Dat kan je nooit zelf doen. Exodus 40 vers 13 over de priesters. Gij zult Aaron met de heilige klederen bekleden en hem zalven heilig om voor mij het priesterambt te bekleden. Mozes als vertegenwoordiger van God moest Aaron bekleden. God zei niet: Aaron, dat kan je zelf, want je bent volwassen. Dat doe je bij je kind ook, als hij een paar jaar is. Nou, kan je het zelf wel. Maar ook hoe oud je ook bent, God vraagt niet dat jij je eigen klederen aantrekt. Hij wil dat een ander jou bekleedt. En we hebben de ander nodig daarin. We hebben God nodig daarin. Zacharia 3, vers 3 tot 4, zien we Jozua staan met vuile klederen. Hij wordt zo aangeklaagd. Aan de rechterhand staat de Satan. Die staat hem maar aan te klagen. Ah, je bent vuil, je bent niet goed, je bent slecht, je hebt gezondigd, je hebt dat gedaan. En misschien voel je je ook vandaag zo. Dat je hier staat en dat je constant maar aangeklaagd wordt. Je bent niet goed, je bent onrein, je hebt gezondigd. En de duivel blijft je maar aanklagen, dag en nacht. En je kan je niet verweren. Want weet je, de duivel had nog eens een keer gelijk ook. Hij had vuile kleren. Hij had gelijk. En Jozua stond dan maar: ja, wat kan ik nou doen? Ik kan niks zeggen, ik heb vuile kleren. Ja, dat was zo. Hij voelde zich zondig, hij voelde zich onrein. Maar dan zien we de Heer in zijn liefde. Jozua staat daar voor de engel des Heren. En deze nam het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doe hem de vuile klederen uit. En hij zeide tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestkleren aan, een statiegewaad. En de Heere God bekleedt hem. Weet je, en dat is iets wat Jezus alleen kan doen. Hij zal zijn volk redden van hun zonde. Jezus kan alleen die diepe pijn, die diepe zonde, die onreinheid, die ongerechtigheid, die vuilheid. Hij kan het van je afnemen en hij kan je beklederen met de klederen des heils. En dat kan hij alleen. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon die komt terug stinkend naar de varkens. Vuile kleren. En reken maar dat hij aan werd geklaagd. Je hebt gehoereerd. Je hebt het geld van je vader verkocht. Denk maar niet dat de vader nog van je houdt. En misschien kan je slaafje zijn. En de vader ziet hem van verre aankomen en hij rent hem tegemoet. Hij omarmt hem, bedekt hem met kussen. En hij zegt: breng vlug het beste kleed en trek het hem aan. De Heer zei niet van: ga je maar douchen. Je kent je kleren in je eigen kast. Maar de Heere God bekleedde hem. We hebben nodig bekleed te worden. Hij bekleedt mij met de mantel der gerechtigheid. Hij trekt mij de klederen des heils aan. En je zal nooit je zonde kunnen bedekken. Nooit. Je zal het nooit zelf kunnen doen. Je zal altijd met een nederig hart naar het kruis toe moeten gaan en zeggen: Heer Jezus, hier sta ik in mijn vuile kleren, in mijn rommel, in mijn onreinheid, maar was mij schoon met uw kostbare bloed. Hij kan dat alleen. En altijd zien we in heel de Bijbel, in het Oude Testament, dat er altijd dus voor de schuld een prijs betaald moet worden. In Leviticus 6 vers 6 staat het ook dat er een schuldoffer gebracht moet worden. Er moest dus een onschuldig dier als schuldoffer geslacht worden. En dan staat er: als dat dier werd geslacht als schuldoffer, als prijs voor de schuld van de mens, dan zegt de Heere: en dan zal hem vergeving geschonken worden ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld op zich laat. Elke zonde die jij hebt gedaan, komt er schuld bij jou te liggen. En geeft dat de duivel reden om jou aan te klagen en te veroordelen. Maar Jezus heeft die schuld betaald. Hij is onze schuldoffer. De Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers 22, en nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Want zonder bloedstorting, zonder dat offer, geschiedt er geen vergeving. Dat is ook het probleem van alle psychologen en psychiaters, dat ze over het schuldcomplex van mensen, de reële schuld die er is als er dingen zijn gebeurd, er is geen oplossing. Ze kunnen het leren een beetje weg te drukken, te behandelen met pillen en poeders, mensen te stimuleren om heel hard ergens anders aan te denken, maar het blijft daar zitten. En nogmaals, ik heb mensen meegemaakt die 20, 30 jaar hebben weg kunnen drukken, maar als de Heilige Geest werkt, dan vist hij dat zo er weer uit. Dan is het even levend als altijd. Het kan nooit weggehaald worden, want daar is de kracht van het bloed voor nodig. In het Oude Testament zien we ook dat de Heere God, in Exodus 20, vers 18 tot 21, zien we dat de Heere God neerdaalt tot de berg Sinaï om zijn 10 geboden te geven, zijn standaard. En de mens maakt eigenlijk gelijk al een fout, Israël. God geeft zijn wet en wat zegt het volk? Wij zullen doen. Maar daar heeft God niks aan. Je kan zeggen, nou, ik ga nu een goed christen zijn. Maar Jozua zou zeggen, dat zou je toch niet kunnen. Dat was hun fout. Wat God wilde is dat ze zouden zeggen, oh mijn God, ik heb u nodig. Ik heb uw klederen des heils nodig. Ik heb u zelf nodig. Want God wilde de mens tot hem brengen. En niet tot een of andere onafhankelijke mens maken die het wel even zou klaren. Want de mens kan het dus niet klaren zonder hem. Wij zijn voor hem en tot hem geschapen. Dat is het doel van de schepping, het hart van de schepping. Nou, in Exodus 20, vers 18 tot 21 zien we dat het volk ziet dan de Heere God neerdalen op de berg en ze zien de donders en de bliksems en het geluid van de bazuin en een rokende berg. En toen het volk dat zag, weken ze terug. Oeh, dat is eng. En ze stonden van verre. En ze zeiden, Mozes, ga jij die berg maar op, spreek maar met ons. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Weet je, en ze bleven op die afstand staan. Daarvoor hebben ze het nog nooit gemaakt. Het moment dat jij je hart verhoudt van de aanwezigheid van God, van het diepe werk van de Heilige Geest in je hart, zal je altijd vastlopen, want je maakt het niet. Je maakt het niet. En dan zal je van verre blijven staan en je zal niet dichtbij komen. En we hebben juist nodig om heel dichtbij te komen, om veranderd te worden door zijn aanwezigheid. Dat is wat we nodig hebben. Zijn glorie. Hoe kan een mens veranderen? Eén aanraking van God, als hij nabij komt. En het volk bleef dus van verre staan. En dan zien we in Exodus 24 iets bijzonders gebeuren. Vers 9, 10 en 11, Exodus 24. Dan zien we ineens een verandering, want alleen was Mozes de berg opgegaan. Niemand komt tot God naderen. En ineens zie je daar een hele groep die wel in de aanwezigheid van God kan komen. Toen klom Mozes op met Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten van Israël. Een hele groep mensen. En ze zagen de God van Israël en onder zijn voeten was het als een schone saffier. En als de hemel zelf in zijn helderheid. En hij strekte zijn hand niet uit naar die oversten van Israël. En toen ze God hadden gezien, aten en dronken zij. Ze gingen de berg op, ze zagen de God van Israël in al zijn heerlijkheid en glorie. En deze groep mensen aten en dronken met hem. Terwijl de Heere God eerst had gezegd, zelfs als een dier de berg aanraakt, zal die gestenigd worden. Dus dan wil je wel op een afstand blijven. Want de mensen dachten, als ik de berg aanraak, dan ben ik er niet meer. En dat is ook zo. Als u komt in uw eigen kloffie. Als u komt met uw eigen goede werken. Als u komt met uw denken dat u het wel even klaart. Ja, God, dat zullen we doen. Oh, heel de wet zal ik vervullen. Dan maakt u het niet. Dan zal zijn heiligheid u verteren. Want u heeft nodig dat u bekleed wordt met iets. Dat u bedekt wordt met iets. En waarom is het zo dat hier ineens een hele groep mensen wel de Heere God kunnen zien, wel in zijn aanwezigheid kunnen komen, met hem kunnen eten, met hem kunnen drinken? Hoe kan het? Nou, het antwoord wordt gegeven een paar teksten daarvoor, één tekst daarvoor. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten. Weet je, waarom ze nu ineens in Gods aanwezigheid mogen komen? God zag niet meer onze werken, God zag het bloed. Er is kracht in het bloed van Jezus. God zag het bloed. Hier waren daar zo'n meer dan 70 mensen gingen de bergen, maar wat God zag, dat was niet hun ongerechtigheid, dat was ook niet hun goede werken, dat was niet wie ze waren, hij zag het bloed. En hij zag, deze mensen komen door Christus tot mij. Deze mensen zijn bekleed met mijn gerechtigheid. Voor deze mensen, hun schuld is betaald door het bloed. De losprijs is betaald. En gelijk zie je zelfs in het Oude Testament al de armen van God open. Kom maar. Maar wij kunnen niets brengen bij hem. Maar we kunnen wel komen als we gewassen zijn door het bloed van Jezus. Als wij geloven dat hij de losprijs heeft betaald. Dat hij onze schuld heeft betaald. Exodus 25 vers 21 zegt de Heere: je moet het verzoendeksel bovenop de ark leggen. Bert heeft daar veel over gesproken, over de tabernakel. En u weet dat daar de ark was, in het heilige der heiligen. En op die ark was het verzoendeksel. En God zegt, je moet het verzoendeksel bovenop de ark leggen. En in de ark zal je het getuigenis leggen dat ik je gegeven heb. En ik zal dan met je samenkomen van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs. En op de tussen de beide gerels op de ark der getuigenis. En ik zal met u over alles met u spreken wat ik voor de Israëlieten gebieden zal. Van waar spreekt God en waar ontmoet God ons? Van het verzoendeksel. Want één keer per jaar werd daar het bloed van het lam besprenkeld. En op die plek waar het bloed was, daar ontmoette een heilig God een zondig mens. En sprak God met de mens. En het mooie is nou dat dat woordje verzoendeksel van het Oude Testament, dat gebruikt Paulus weer en hij zegt, dat is Jezus Christus. Hij is ons verzoendeksel. Hij is de plek waar we een heilig God kunnen ontmoeten, ook in onze onheiligheid. Omdat God niet meer rekent met onze ongerechtigheid en zonde, maar hij rekent met het bloed van Jezus. En dan mag je komen in zijn directe aanwezigheid. Romeinen 3 vers 25, daar staat, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, er staat hier lasterion in het Grieks, en dat betekent gewoon de mercy seat, het verzoendeksel. Hij zegt, God heeft Jezus voorgesteld als ons verzoendeksel. Als de plek waar hij jou kan ontmoeten. Als de plek waar hij jou kan genezen. Als de plek waar hij tot jou spreekt. Er is geen andere plek. God heeft hem voorgesteld als verzoendeksel door het geloven in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Het is door geloof in zijn bloed, door geloof dat hij ons verzoendeksel is, dat je er mag komen voor een heilig God. En dat God een diep werk in jouw leven kan doen van heiliging en vernieuwing. Heel veel mensen denken dat ze bij God moeten komen, maar eerst zich op moeten poetsen en wat een zekere graad van heiligheid moeten hebben. Maar u zal nooit heilig worden zonder zijn hulp, zonder zijn aanwezigheid. U moet leren te komen eigenlijk als een goddeloze, als een iemand die geen recht heeft, als iemand die vuile kleren aan heeft en zegt, Heer, ik reken alleen dat uw aanwezigheid mij verandert, dat uw heiligheid mij verandert. Ik wil komen op basis van het bloed. Daarom zegt de Bijbel ook dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan door het bloed van Jezus. Alleen dat. En als u dat gelooft met uw hart, mag u met vrijmoedigheid komen en zeggen, papa, u bent mijn vader, ik wil bij u komen. Dank u wel dat er kracht is in het bloed van Jezus. Wilt u mij nou veranderen naar het beeld van Jezus? Wilt u een diep werk doen in mij? Maar u zult nooit veranderen zonder relatie. En dat zeg ik eerlijk, waarom zijn er soms christenen die 10, 20, 30 jaar nooit veranderen, omdat ze in hun persoonlijke leven geen nadruk leggen op hun omgang met de Heer. Alleen zij die in zijn aanwezigheid komen, persoonlijk veranderen. En anders is het alleen maar oppoetsen van een oud mens. Is het christelijk gedrag. Maar verander in je hart, verander je alleen maar als je hem ontmoet. En als je durft te gaan, zelfs met de aanklacht, met de duivel in je oren die je aanklacht, en zegt je bent niet waardig, je bent niet goed. Als je toch durft te komen en geloof durft te hechten dat het bloed van Jezus voldoende is om jou te brengen in zijn directe aanwezigheid. Als de Heer het bloed ziet op je leven, mag jij komen in zijn aanwezigheid. Jezus zegt in Marcus 2, vers 10 tot 11. Hij zegt, ik zal je laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft, gezag heeft, om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak je bed op en ga naar huis. De Zoon van God heeft volmacht op aarde om zonde te vergeven. Omdat hij de schuld heeft betaald. En daar komt hij ook altijd mee. Als u dat verhaal leest in Johannes 8, vers 1 tot 12, dan zie je daar een vrouw die op hete daad betrapt is in overspel. En de fariseeërs die hebben haar blijkbaar betrapt. Ik denk wel eens, hoe weten ze dat? Maar goed. Maar ze brengen haar bij Jezus. En ze zeggen, die vrouw moet gestenigd worden. Dat was de wet. En Jezus die kijkt hen aan. En die knielt neer en gaat op de aarde schrijven. Hij denkt waarschijnlijk van, Heer, wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik zeggen? En hij kijkt die mensen aan. Hij zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En al die mensen druipen af. En Jezus kijkt daar naar die vrouw en die zegt van, heeft niemand u veroordeeld? En die vrouw kijkt hem aan, die zegt van nee, heren. En Jezus zegt dan iets heel bijzonders. Hij zegt, ook ik veroordeel u niet, zondig niet meer. Wat Jezus daarmee doet, is het helemaal omdraaien. In het Oude Testament zou het zo zijn, zondig niet en je bent niet veroordeeld. Maar omdat Jezus macht heeft op aarde zonde te vergeven, en omdat hij de losprijs heeft betaald, omdat hij zichzelf als schuldoffer heeft gegeven, kan hij tegen deze vrouw die schuldig is zeggen, ik veroordeel je niet, ik geef je een gave van gerechtigheid. En juist die genadegave maakt dat ze niet meer zondigt. Maar als je eerst gaat proberen niet meer te zondigen om rechtvaardig te worden, kom je dus in een kramp. Maar hij geeft haar die gave van geen veroordeling. De gave van gerechtigheid. En dat overweldigt haar zo. Oh, wat houdt hij van me? Ik had straf verwacht, ik had stenen verwacht. En hij vergeeft me zomaar. Hij vergeeft me. Wat is hij goed, wat is hij lief. En toen iedereen Jezus had verlaten bij het kruis, zie je daar wel al die vrouwen staan. Want ze zijn zo diep aangeraakt met de genade van, en de liefde van Jezus. En ze willen nooit meer bij hem vandaan. Hij vergeeft volkomen. Daarom zegt de Bijbel ook dat als het bloed van bokken en stieren in het Oude Testament al hen die verontreinigd zijn heiligt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Als God mensen al kan aanvaarden in het Oude Testament, omdat het bloed van een offerdier op iemand was, hoeveel te meer aanvaardt hij u, u die gelooft in de kracht van het bloed van Jezus. Petrus zegt dat we besprenkeld zijn met het bloed van Jezus, tot gehoorzaamheid. En dat mag u weten. En ik hoop dat het geloof zet in uw hart om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom. Vrijmoedig te komen bij uw hemelse Vader en te zeggen, Vader, ik heb u nodig, dank u wel dat ik mag komen. Dit is geen belemmering meer. Als het bloed van dieren al mensen bij u brengt, hoeveel te meer het bloed van uw kostbare Zoon, het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Heer, ik geloof. En ik kom met vrijmoedigheid. En de Bijbel moedigt ons aan om met vrijmoedigheid te gaan tot de troon van genade. Want daar vind je hulp. En zo proberen we onszelf te helpen, onszelf op te knappen, andere kleren aan te doen, mooie stropdas aan te doen. Maar voor God heeft dat geen enkel belang. Het zijn zijn klederen des heils, zijn mantel der gerechtigheid die maakt dat we kunnen komen in zijn aanwezigheid. En het geweldige is dat God niet alleen maar onze zonden vergeeft. Hij denkt niet meer aan onze ongerechtigheden, zegt de Bijbel. Hij denkt er niet meer aan. En zo vaak zie je dat mensen zo in schuldgevoel blijven komen met een zonde. En God zegt, waar heb je het nou over? Het moment dat u iets brengt bij het kruis, zegt God, het is, voor mij bestaat het niet meer. Want God rekent u Gods gerechtigheid toe. En dat is zo geweldig bij God, dat God niet alleen maar zonde vergeeft, God geeft u heel wat meer. Stel je voor dat broeder Arie mij 10.000 euro schuldig is, dag broeder. Ik hou van je. Maar daar gaat het ook om. Je bent mij 10.000 euro schuldig. Maar ik hou zoveel van je. Ik zeg van, broeder Arie, je zit zo in een slop. Ik geef je die 10.000 euro. Nou, dat is al geweldig. Dat is genade. Dat is een enorme gift. Ik geef hem zomaar 10.000 euro. He, want ik scheld zijn schuld vrij. Dat heeft Jezus ook gedaan. Hij heeft de prijs betaald. En hij scheldt heel die schuld vrij. 10.000 euro. Maar weet je wat God nog verder heeft gedaan? Ik hou zoveel van Arie. Ik geef je nog eens een keer 100 miljoen euro erbij. Maar dat is wat God heeft gedaan. Ik hoorde pas een Engelse prediker die zei, het is een overpayment on the cross. Wat Jezus betaald is een overbetaling. Hij heeft niet alleen 10.000 euro geef ik aan Arie, maar ik geef hem 100.000 euro, want ik maak hem mede-erfgenaam. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij vergeeft niet alleen uw schuld, hij betaalt niet alleen uw schuld. Hij maakt u zoon en dochter van de levende God. Hij maakt u mede-erfgenaam met Christus. Paulus zegt, alles is het uwe, maar u bent van Christus. Dus hij maakt ons mede-erfgenaam. Hij geeft je honderden miljoenen erbij. Zomaar. Dat is genade. Daarom spreekt Paulus altijd over superovervloedige genade. Want niet alleen maar even zonde uitwissen. Hij bekleedt je met het klederen des heils. Hij geeft je herstel. Hij wil in alle dingen voorzien. Hij wil jouw vader zijn, jouw God zijn. En hij geeft je een overpayment, een overbetaling. En zo is onze God. Ik wil je daarvoor danken, Heer. In 2 Korinthe 5, vers 18 tot 19, zien we ook dat dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Weet u ook, in de wereld, God rekent overtredingen niet meer toe. Een mens gaat niet verloren door zijn zonden en overtredingen. Een mens gaat verloren doordat hij niet gelooft in het offer. Daardoor gaat hij verloren. Voor God is het zondeprobleem en het ongerechtigheidprobleem opgelost. Hij is gestorven voor de zonden van de hele wereld. Heeft hij op zich genomen. Dus u hoeft nooit verloren te gaan door die zonde. U gaat alleen verloren als u niet amen zegt op Jezus Christus. En als je hem aanneemt, zegt God, ik gedenk jouw zonde niet meer. En daarom geeft God ons een woord van verzoening. Om in de wereld dat uit te spreken, dat de Vader de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Alleen door geloof. Alleen omdat hij alles volbracht heeft. En als God dan zegt in Hebreeën 10, ik zal aan je ongerechtigheden niet meer denken, staat er eigenlijk in het Grieks een dubbele erkenning. God zegt, het komt niet in me op om daar nog aan te denken. Nooit meer, nooit meer, nooit meer. Het bestaat voor mij niet meer. En God wil dat onderstrepen. Want God wil vertrouwen in uw hart zien, geloof in uw hart zien, hoop in uw hart zien, dat het werkelijk volbracht is. Maar als de Heer dus zoveel vergeven heeft aan ons, moeten wij ook leren die vergeving ook aan anderen te geven. Want dat gaat daar samen mee. Op het moment dat u bewust bent dat u niet alleen 10.000 euro kwijtgescholden krijgt, broeder Arie, maar ook nog eens een keer een paar honderd miljoen erbij krijgt, wie zijn wij dan om een ander op onze rechten te blijven staan en van een ander te eisen dat ze die schuld wel aan ons terugbetalen? Geestelijk gezien. En daar gaat die gelijkenis over in Matteüs 18... Dat Petrus bij Jezus komt en zegt van, hoeveel maal moet ik mijn broeder vergeven? Petrus dacht, na 2 keer knal ik erop los. Want zo is Petrus. Nou, hij zei, laat ik nou heel christelijk doen, laat ik zeggen 7 maal. Want dan ben ik een beetje christelijk. Want Jezus moet ik goed presenteren bij Jezus. En Jezus zegt, nee Petrus, 7 maal 70 maal. Met andere woorden, altijd door. Want als we dat niet leren, zegt de Heer, aan het eind van die gelijkenis zal je in de handen van de folteraars terechtkomen. En ook mijn hemelse vader zal u zo doen als je niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. En dat is een ernstige zaak. Als u echt diep wil ervaren hoe volkomen vergeving is en wil leven vanuit de genade van God, vanuit de vrede van God, zult u moeten leren heel goed om te gaan met onvergevensgezindheid. Want in onvergevingsgezindheid blijf je op je rechten staan. God geeft jou alles. En als je niet vergeeft, blijf je op je rechten staan. En je zegt, ja, je bent me wat schuldig. Ik zal je niet vergeven. En dat maakt dat God jouw recht moet doen. Dat maakt dat je in de handen komt van folteraars. Maar Jezus wil dat niet. Want hij wil dat u geniet van vergeving, van zijn volkomen aanvaarding. Dat u geniet van zijn liefde. Maar dat wordt geblokkeerd als u dat niet doorgeeft. Matteüs 6, vers 14. Jezus besluit het onze Vader met deze woorden. We lezen dat vaak helemaal niet, want we eindigen altijd met onze Vader zonder dit te lezen. Maar de Heer Jezus leert ons het onze Vader binnen met een doel. Namelijk dit. Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Dus vergeving ontvangen heeft ook te maken met vergeving doorgeven. En ik denk dat het heel belangrijk is. En God stelt ons eigenlijk voor een enorme keuze. Door anderen niet te vergeven, nemen we het besluit eigenlijk dat anderen die vergeving niet waardig zijn. Maar wij waren het ook niet waardig. Niemand heeft daarvoor betaald. Jezus heeft daarvoor betaald. En hij heeft alles betaald voor ons. En daarom is het zo belangrijk dat je in je leven nagaat. Zijn er misschien mensen in mijn leven waar ik zo boos op ben? Ik merk ook dat vaak ook bij deze mensen waar ik over vertelde, die dan vaak met dingen komen van 30, 40 jaar geleden. Die hebben het zo diep weggestopt, maar diep in hun hart is er ook nog boosheid tegenover degene die hun misbruikt heeft. Er is ook nog onvergevingsgezindheid. En dat is er nooit uitgekomen. En daardoor blijft er een iets in hun hart wat hard blijft, wat verbitterd blijft, waardoor ze Gods liefde niet kunnen ervaren. Totdat de Heilige Geest daarbij komt en zegt, hé, dit moet jij vergeven. Dit moet jij goed maken. En dan moet je deze week eens meenemen. Zijn er mensen in je leven, misschien je ouders, misschien een leraar, misschien een voorganger, een broeder, een zuster, misschien je kinderen, waar als je aan hun denkt, dat je ineens merkt, ik word boos. Of ik voel dat het nog niet goed is. Weet je, God kan je helpen om te leren vergeven. Het moment dat jij zijn liefde gaat ervaren, dat je besluit te vergeven, ook al is het nog zo moeilijk, zal je merken dat je iets van Gods liefde gaat ervaren, omdat je het ook kunt. En dat je de ander kan leren vergeven. Soms is dat niet makkelijk. Ik had een keer ook, ik dacht altijd dat ik makkelijk kon vergeven. En toen was ik een keer dat ik heel diep gekwetst was door een broeder in Frankrijk, die echt op mijn tenen had gestaan, me enorm eigenlijk had vernederd, voor mijn gevoel. En elke keer als ik hem zag, ik zei wel, Heer, ik weet het, ik wil vergeven, ik wil zegenen, maar elke keer als ik hem zag, ging alle haar overeind staan, had ik meer de neiging om hem achter het behang te plakken, in mijn hart. Ik heb het niet gedaan, want ik zei van, ik wil vergeven, ik wil zegenen. En het gekke was, ik heb dat 6 maanden haast gedaan, het heeft lang geduurd. Ik ben een trage leerling. Maar op een gegeven moment kwam ik in de gemeente en ik zag hem en ineens kon ik van hem houden. Ineens was het weg. Weet je, soms is het een proces. Maar het is zo belangrijk, want dan kan je weer liefde ervaren en liefde geven. En God kan wonderen doen. Verleden jaar was ik in Zuid-Frankrijk, weer in die plek waar ik gewoond had. En er was jaren geleden, nou al 6, 7 jaar geleden, was er een Franse zuster, die woonde bij ons in de leefgemeenschap ook. Die was toen eigenlijk met een beetje ruzie weggegaan. Die had best een stuk bitterheid in haar hart ook en boosheid. Maar door de jaren heen zag ik ook dat ik ook niet verkeerd had gehandeld. Niet altijd wijs was geweest. Ik dacht van, hé, ik wil zo graag nog eens een keer vergeving vragen aan die zuster. Maar die zuster die was helemaal in midden Frankrijk gaan wonen. Nou, dat is een land van 60 miljoen inwoners. En ik had haar adres niet. En ik heb een jaar lang heb ik gebeden van, Heer, ik wil haar nog een keer ontmoeten. Ik wil toch een keer zeggen, vergeef mij ook. Dat we in ieder geval verzoend zijn. Dat ik weet, er is niks meer. Er is geen boosheid meer. En verleden jaar kwam ik in Carcassonne en ik moest daar nog een keer spreken in die oude gemeente daar. En dat was een wonder, hè. Ik kwam de gemeente binnen en voor de dienst werd er een moment stilte gegeven om elkaar te begroeten. En wie was er in die dienst? Die zuster. En die was jaren niet meer in Zuid-Frankrijk geweest. En de eerste keer dat ze daar in die gemeente weer eens een keer kwam, en eigenlijk is ze een tijd lang al van de Heer af geweest, was zij er. Wat een timing. En was zo'n mooi moment. Was zo'n zalving van de Heer. Dat je elkaar vergeving kan vragen. Nou, dat was echt. Dan word je echt omwikkeld door de aanwezigheid en de liefde van God. Was zo bijzonder. Weet je, en daar kan je voor bidden. Misschien zijn het mensen van 10 jaar geleden. Maar bid gewoon van, Heer, ik wil het goed maken. Ik heb ook wel eens gehad dat ik met mensen ook van jaren terug, dat de Heer ineens op mijn hart gaf, ga maar eens een keer met ze praten. En dat mensen tegen me zeiden, fijn dat je komt. Ik heb er altijd mee gezeten. Zo goed dat je dat doet. Ik weet nog van het eerst van mijn bekering, dat vroeger was ik nogal een krengetje. Ja, een pestkopie, dat weet Maarten wel, Maarten. Maar toen had ik in het gemeenteblad over de directeur van onze school een heel lelijk artikel geschreven. En toen was ik tot bekering gekomen. En toen was ik aan het bidden, toen zei de Heer van, ja, dat moet je een keer goed maken. Die man is daardoor gekwetst. Ik dacht van, nou, hoe kan dat nou? Er zijn 1000 mensen op die school, die zal echt nog niet zo gekwetst zijn. Dus ik heb het van me weg gepusht, maar de Heer bleef me maar aandringen. En uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben naar die school gegaan en gezegd, ik wil een gesprek met de directeur. En ik heb dat eerlijk tegen die directeur gezegd. Ik ben christen geworden en ik vraag je vergeving voor dat lelijke artikel dat ik heb geschreven. Die man was helemaal niet gelovig. Hij zegt, ja, ik ben helemaal niet gelovig. Hij zegt, maar het doet me zo goed wat je hier doet. Want ik heb er al die jaren mee gezeten. Het heeft me altijd pijn gedaan. En ik denk van, dank u Heer om dat te doen. Om het goed te maken. En vergeving te vragen. En dan zie je enorm veel herstel komen. En ik heb zelf ervaren dat als je dat doet, dat je ook veel dieper zelf weer de liefde van God ervaart en de vergeving en de genade van God. Dus doe jezelf ook goed door niet met bitterheid te blijven lopen. Het verteert je leven en onvergevensgezindheid. Maar stap naar een broeder, stap naar een zuster toe en zeg, wil je mij vergeven? Het is echt niet zo moeilijk. En heel vaak zullen mensen zeggen, dank je wel. Ik heb altijd pijn gehad. Dank je wel dat je bij me komt. En dan kan je een dienaar der verzoening zijn. Want dat is wat God ons geeft. Wij ontvangen de verzoening van de Heer Jezus. Maar hij geeft u en mij de bediening van verzoening. En dat betekent dat je moet zorgen dat er niks tussen jou en je broers is. Niks tussen jou en je ouders. Ik ben ook naar mijn ouders gegaan. Ik heb ook dingen goed gemaakt. Vergeving gevraagd. Waarom niet? En ik heb nu de beste relatie met mijn ouders van al onze kinderen. Allemaal. Waarom? Omdat je kind van God bent, omdat je vergeving geeft, je opent je hart voor elkaar en dan krijg je de beste relatie van. Daarom zegt de Heer Jezus ook, als je je gaven brengt naar het altaar, als je dus naar de kerk komt en je herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat je gaven maar daar, ga maar niet naar de kerk om het zo te zeggen, maar ga eerst heen, verzoen je met je broeder en offer daarna je gaven. Dus Jezus zegt, er is absoluut prioriteit, maak het eerst in orde. Ook in huwelijken, ook naar elkaar toe, spreek dingen uit, vergeef elkaar en je zal merken, daar zit heel veel vernieuwing en verfrissing in. En genade kan komen. Want God is zo goed. En God is dan wil dat we allemaal die genade en die liefde van hem ervaren, die volkomen vergeving en die positie die God ons geeft, dat hij zegt, ik hou niets meer tegen jou. Je bent mijn kind, je bent mijn zoon en ik zal jou heiligen, ik zal jou veranderen door mijn genade. Wie een ander niet kan vergeven, zeggen ze wel eens, dat wie een ander niet kan vergeven, breekt de brug af waar hij zelf overheen moet. Wie een ander niet kan vergeven, die breekt de brug af waar hij zelf overheen moet. Want ik heb ook nog elke dag zijn genade nodig. En wij allemaal. En waarvoor zou je je eigen brug afbreken? Maar geef die genade en die vergeving ook aan anderen om je heen en zegen ze daarmee. Amen. Amen. Onze ogen sluiten. Misschien zeg je deze morgen, ja, ik heb vergeving nodig. Ik weet helemaal niet wat het is dat mijn zonden zijn vergeven. Gewoon vraag of je je ogen sluit en in gebed blijft. Maar als je hier vanmorgen bent en je weet niet dat jouw zonden zijn vergeven en je worstelt zo met die aanklager. Je voelt je als die Jozua die daar staat met vuile kleren en je voelt constant maar die aanklacht, die veroordeling. En je weet gewoon dat het nog waar is ook, want je leven is niet in orde. Het is niet in orde in je leven. Maar er is het kruis. Jezus is voor jou tot zonde geworden. Dat hij je zou kunnen bekleden met zijn gerechtigheid. Dat jij dat bent als je weet, mijn zonden zijn niet vergeven, mag je even je hand opsteken. Wil ik graag voor je bidden. Zijn er mensen? Ja, dankjewel. Je weet het in je hart, je weet het. Je wordt zo aangeklaagd. Dankjewel. Dankjewel. Weet je, hij wil al jouw zonden vergeven. Zo diep, dat hij er ook helemaal niet meer aan denkt. Er is zo'n kracht in het bloed van Jezus. Weet je, wil je vragen als je de moed hebt. Kom even naar voren toe, ik wil graag voor je bidden. Het zal jezelf ook helpen om heel bewust naar Jezus te komen. Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Kom maar even naar voren, als je je hand op hebt gestoken. Waar meerdere die je hand hebben gestoken, kom maar even naar voren. Kom maar. Weet je, het is zo belangrijk, want Jezus kwam bij Petrus en hij zegt, Petrus, ik moet je voeten wassen. Het moet dichtbij komen. Hij kan alleen, dankjewel, hey, geweldig. Hij kan alleen je bekleden met een mantel, dat kan je niet zelf. Daar heb je iemand anders bij nodig. Hoi, fijn. Kom maar, er waren er nog meer. Waren er nog meer die een hand opstaken? Hey. Fijn dat je er bent. Hoi, hoe heet jij?
Lotje.
Hey, er waren er nog meer. Weet je, je kan die nieuwe kleren niet zelf aantrekken. Dat kan je niet zelf. Dat kan je niet zelf. De Heere God zelf moet dat aantrekken bij jou. En hij wil dat doen deze morgen. Jou een kleed aantrekken van volkomen vergeving. Een kleed aantrekken van gerechtigheid. Hoi, weet jij? Hoi. Ik kan het nazorgteam er ook bij komen en blijven staan. Hey. Moedig, dankjewel. Hey. Dankjewel. En we gaan met elkaar bidden. Hey, bid me maar na. Bid me maar na. Heer Jezus, ik kom tot u. Dank u wel dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik voel me zo vuil. Zo aangeklaagd. Zo onwaardig. Heer Jezus, vergeef mijn zonde. Was mij schoon. Bekleed mij met uw mantel. Ik heb nodig dat u mij verandert. Ik heb nodig dat u mijn hart verandert. Dat u mij reine kleren geeft. Maak mij rein, Heer Jezus. Dank u wel dat u al mijn zonden heeft gedragen. Dat u mijn schuld heeft betaald. Dat ik niet meer schuldig ben. Want u heeft mij vergeven. Dank u wel dat ik u deze dag aan mag nemen. Als mijn redder. En dat ik daardoor een kind van God ben. Een zoon en dochter van God. Door u aanvaard ben. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Vader, ik bid u, Heer, voor deze kostbare zielen, Heer. Ik wil u zo danken voor hun vrijmoedigheid. Dat ze durfden komen bij u. En u wil hen bekleden met klederen des heils. U wil hen bekleden, Heer, met een mantel der gerechtigheid. U wil hen bekleden met een lofgewaad. Ik bid u dat u alle depressiviteit, dat u die wegbreekt van hun leven. Elke duisternis. Elke schade van zonde. Elke pijn. Elke vuiligheid, dat u dat diep schoon was met de kracht van uw bloed. Dat de kracht van uw Heilige Geest hun hart zal vervullen. Dat ze zullen merken, hé, er is iets nieuws gebeurd. Ik ben nieuw geworden. Ik heb reine klederen aan. Hij heeft mij omarmd. Vader, ik wil zo bidden dat u al deze kostbare mensen wil omarmen met uw liefde. Dat ze zo die totale vergeving zullen ervaren. Dat u zegt, ik veroordeel je niet. Zondig niet meer. Geef hen daar de moed en de kracht toe, Heer. Heer, doe een nieuw kleed aan, een feestgewaad. Geef die ring aan hun vinger, Heer. Voeten, Heer, schoenen aan hun voeten, Heer. Dat ze mogen ervaren, ik ben weer aanvaard. Ik mag weer wonen in het huis van mijn God. Dank u wel, Heer. We willen jullie zo zegenen met de genade en de vrede van God. En u prijzen, Heer, deze kinderen van u. Halleluja, amen. Ik nog één gebed doen ook voor als je zelf zegt van ja, ik wil een keuze maken om het goed te maken met iemand. Misschien met je vader, met je moeder. Misschien met je vrouw, met je man. Misschien met een broer of zus. Misschien met je voorganger. Wie ook. Maar mag je even een moment gewoon gaan staan. We gaan bidden. En blijf ook in gebed. Mag je gaan staan en zeggen ja, ik wil die keuze maken. Ik wil dat weg, ik wil dat kwijt, die bitterheid, die boosheid. Dat ik aan dat persoon denk, dat elke keer er iets verkrampt. Dat de boosheid komt in mijn hart. Ik wil vandaag die keuze maken om een cadeautje te geven aan dat persoon. Van vrije genade, een cadeautje van vergeving. En dan zou je misschien zeggen, ja, dat heeft dat persoon niet verdiend. Nee, maar jij had het ook niet verdiend. Het is een onverdiend cadeau, een genade cadeau wat je aan iemand geeft. Ik vergeef dat persoon. Ze gewoon in gebed blijven. Er zijn nog meerdere die willen gaan staan. Er zijn er meer. Je weet het in je hart. Er is boosheid in je hart. Boosheid misschien zelfs naar mensen waar je het meest van houdt. Naar je kinderen. Maar geef ze een gave van vergeving. Geef ze die gave van vergeving. En je zal op een nieuwe wijze je Gods liefde ervaren. Ik wil gewoon vragen of je met me mee wilt bidden. Als je bent gaan staan, bid dan met me mee. Heer Jezus, ik dank u wel voor uw genade. Ik dank u voor uw vergeving. Dank u wel dat u heel mijn schuld heeft betaald. En Heer, ik denk nou aan dat persoon waar ik boos op ben. En noem dat persoon maar bij namen. Misschien je vader, je moeder, een vriend. Noem dat persoon bij namen. En zeg maar, Heer, ik vergeef dat persoon. Ik geef hem of haar een cadeautje van mijn genade. Van onverdiende vergeving. Heer, ik wil dat persoon zegenen in de naam van Jezus. Zegenen met uw liefde. Zegenen met uw genade. Heer, haal de boosheid uit mijn hart. Haal de teleurstelling uit mijn hart. Haal de bitterheid uit mijn hart. Maak het weer zoet door uw genade. Heer, ik wil leven voor uw aangezicht. Leven uit vergeving. En ik wil dat dat andere persoon ook gezegend zal zijn. De vreugde zal kennen van genade. En een leven in uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Vader, ik bid u voor de mensen die zijn gaan staan. Bid u dat u op een hele diepe wijze door uw Heilige Geest het uitwerkt in hun leven. Ik bid u dat u hun de genade en de kracht geeft om misschien eens naar iemand toe te stappen. Om naar een persoon toe te stappen en te zeggen, wil je mij vergeven? En ik wil jou vergeven. Heer, we geven hun de moed en de kracht daartoe. Niet uit een dwangmatigheid, maar vanuit uw liefde, vanuit uw genade. Ik bid u dat u hun zelf ook heel diep aanraakt met uw liefde en uw genade. Dat ze zo zullen ervaren hoe u van hun houdt. Hoeveel u hun hebt vergeven. En dat ze juist in uw vergeving, dat het makkelijk wordt om een ander te vergeven. Dat ze zullen zeggen, Heer, u heeft mij tienduizenden vergeven. Wat maak ik me dan zorgen om 100 euro? Ik vergeef het ook. Help hun, Heer. Overweldig hun met uw liefde. Maak ze boodschappers van genade. Maak ze boodschappen van uw verzoening. Dat ze verzoening zullen brengen, Vader. Wil u dat zo vragen in Jezus' naam. Amen.